Goed, ik denk voordat we de Bijbel openen, een moment van gebed nog, voordat we gaan lezen. Heer, we danken u wel voor uw woord. Dank u wel dat u spreekt, elke keer weer opnieuw. En dat woord, een boek wat misschien al zoveel eeuwen oud is, dat een boek is wat nog altijd leeft en wat nog altijd onze harten in beweging mag zetten. En ook deze morgen willen we heel graag vanuit dat kostbare boek een glimp van u ontvangen om u beter te leren kennen. Zegen ons met elkaar. Dat vragen we in Jezus' naam en uit genade. Amen. Goed, dus ik ben hier in de plaats van André Hover die hier zou zijn, maar jullie moeten wel de hartelijke groeten van hem hebben. Dus bij deze. Dus ik mag het vandaag met jullie, mag ik een gedeelte lezen en daar samen over nadenken. En ik ben al een tijdje, samen met Lydia en Jonas trouwens, zijn we bezig met het boek Daniël. En ik wilde graag een gedeelte lezen uit het boek Daniël, hoofdstuk 6. Daniël hoofdstuk 6. Ja. Daniël hoofdstuk 6. Ik begin gewoon te lezen vanaf het eerste vers. Darius de Meder ontving het koningschap toen hij 62 jaar oud was. Het behaagde Darius over het koninkrijk 120 stadhouders aan te stellen die over het hele koninkrijk verdeeld zouden zijn. En over hen 3 rijksbestuurders, van welke Daniël er 1 was. Aan hen moesten die stadhouders rekenschap geven, opdat de koning geen schade zou lijden. Toen overtrof deze Daniël de rijksbestuurders en de stadhouders, doordat een uitnemende geest in hem was, en de koning was van zins hem over het hele koninkrijk te stellen. Daarop trachten de rijksbestuurders en de stadhouders een grond voor een aanklacht tegen Daniël te vinden in zaken het rijksbewind, maar zij konden geen enkele grond voor een aanklacht of iets verkeerds vinden, omdat hij getrouw was en er geen verzuim of iets verkeerds bij hem gevonden werd. Toen zeiden die mannen, we zullen tegen deze Daniël geen enkele grond voor een aanklacht vinden, tenzij wij iets tegen hem vinden in de dienst van zijn God. Daarop drongen die rijksbestuurders en stadhouders onstuimig bij de koning aan en zeiden tot hem, O koning Darius, leef in eeuwigheid. Alle rijksbestuurders van het koninkrijk, oversten, stadhouders, raadsheren en landvoogden hebben zich beraden dat een koninklijk besluit behoort te worden uitgevaardigd en het verbod vastgesteld dat ieder die binnen 30 dagen een verzoek richt tot enige god of mens behalve tot u, o koning, in de leeuwenkuil zal worden geworpen. Vaardig dan nu, o koning, dat verbod uit en schrijf een bevelschrift dat onveranderlijk is naar de wet der Meden en Perzen die niet kan worden herroepen. Dus schreef koning Darius dat bevelschrift uit met dat verbod. Wat een belachelijk voorstel is dat toch eigenlijk, hè? Als je daar goed over nadenkt, moet je je voorstellen dat Alexander de Croo naar de koning toestapt met zo'n voorstel. Ik kan me niet voorstellen dat de koning ook maar op enige manier op dit voorstel zou ingaan. Ik weet niet, misschien hebben jullie daar een ander idee over. Ik kan het me niet voorstellen. Maar in elk geval pleit het wel voor Daniël, die blijkbaar toch wel onberispelijk was, zodat ze niets tegen hem konden inbrengen en dus moesten zoeken naar een weg om iets te vinden in de dienst van zijn God. Nou, dan gaat het verder in vers 11. Zodra Daniël vernomen had dat het bevelschrift geschreven was, ging hij naar zijn huis. Nu had hij in zijn bovenvertrek open vensters aan de kant van Jeruzalem, en driemaal per dag boog hij zich neer op zijn knieën en bad en loofde zijn God, juist zoals hij dat tevoren placht te doen. Toen snelden die mannen toe en vonden Daniël biddende en smekende tot zijn God. Tot zover. Ah. Ja, tot zover. Ik wilde vandaag eens iets uitproberen. Ja, jullie kennen me een beetje, geloof ik. Ik wilde iets uitproberen. Ik had afgelopen vrijdag, was ik bij mij op school en hadden we een pedagogische studiedag. En die pedagogische studiedag, die eindigden we in kleine groepjes. En ieder van dat groepje waar ik in zat, die had de opdracht om iets positiefs te zeggen over elk van zijn collega's. En dat gold dus ook voor de collega's die we niet zo goed kenden. We moesten toch proberen om voor iedereen iets positiefs te zeggen. Nou ja, goed, ik sta op 3 verschillende scholen. Elk van die scholen zo'n 100 collega's. Dus ik kende echt lang niet iedereen van mijn groepje. Dus ik voelde me ook wel een beetje beschaamd, dat zal ik heel eerlijk zeggen. En toch, dan stond ik daar en al die collega's die moesten allemaal iets tegen mij zeggen over iets positiefs zeggen. Het was wel heel bemoedigend, dat kan ik je zeggen. Dat was echt heel bemoedigend. En wat die collega's toch naar voren wisten te brengen. En vandaag dacht ik, eigenlijk zouden wij dat ook eens moeten doen. Gewoon iets bemoedigends gaan zeggen tegen elkaar. Zoiets als, ik vind jou een warme persoonlijkheid. Of ik waardeer jouw toewijding zo. Of je bent voor mij een voorbeeld. Zullen we gewoon eens even een minuutje nemen en gewoon eens even de mensen naast je, links, rechts, voor, achter, en gewoon eens even iets positiefs zeggen tegen elkaar. En kijk niet alleen maar naar de mensen die het meest naast je staan, maar kijk ook eventjes om je heen. Gaan we even een minuutje voor nemen. Goed. Ik zal een klokje zetten. Ja. En ook dankjewel voor jouw inzet en ook voor je overweging. Ja. Ja. Nou, en ik waardeer jou ook zeer zeker voor jouw inzet in de gemeente. Want je doet ook heel veel voor de gemeente, maar ik altijd. En je bent ook altijd bereid om dit te zijn met de muziek. Zeer gewaardeerd. Goed, minuutje is om. Maar Ja. Zo, is er niemand overgeslagen? altijd een gevaar, hè? Het is altijd een gevaar, hè? Als je met zoiets begint, dan is een minuut is altijd te kort, hè? Ja, ja, ja. Goed. Ja, 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 nee. Ja. Ja, we mogen na de dienst nog heel veel positieve dingen over elkaar zeggen, hoor. Echt waar, echt waar. Ja. Maar goed, fijn om dit zo te mogen. Ja, die moet ook nog even. Ja, ja, ja. Maar fijn om dit zo gewoon even te mogen doen. En hoe voelt dat om dat zo te mogen horen, te mogen doen? Hoe voelt dat? Ja, hè? Wat doet dat met je, hè? We doen dit niet zo vaak, helaas. En we spreken vaak makkelijker over onszelf en over de dingen die ons bezighouden. Over de dingen waar we zelf mee bezig zijn en over de dingen die moeten gebeuren en over hoe wij ons voelen. Maar juist die positieve waardering, die hebben we zo hard nodig. En dat kan eigenlijk ook een verschil maken aan beide kanten, hè? Het kan zowel voor jou die iets uitspreekt helpen om toch ook eens eventjes te kijken naar die goede kant die we soms misschien helemaal niet zien in een ander. Maar het kan ook juist voor jou die het ontvangt een bemoediging of een eye-opener zijn of een steun. En ik dacht, hoe dikwijls gebeurt het niet dat als we bidden, dat we eigenlijk dezelfde fout maken tegenover God. We spreken met God zo vaak, zo gemakkelijk over onszelf, over alle dingen die moeten gebeuren, over de nood om ons heen of over onze verlangens. Maar zo heel persoonlijk tegen God uitspreken dat we hem waarderen, hoe vaak doen we dat? Dus misschien dat we ook even een minuutje nemen, gewoon in stilte, om gewoon eens naar God toe in stilte uit te spreken hoe we hem lief hebben, hoe we hem bewonderen en hoe we hem waarderen. Laten we ook daar even een minuutje de tijd voor nemen. Vorige maand, tijdens de Bijbelstudie op woensdagavond, heb ik een vraag gesteld. En ik weet niet, de mensen die aanwezig waren, of u dat nog herinnert. Maar toen heb ik de vraag gesteld, wat is het verschil tussen een Bijbelstudie op woensdagavond en een preek op zondag? En ja, er kwamen eigenlijk wel wat reacties uit. En ik dacht, het is misschien ook wel heel erg belangrijk om dat gewoon helder te hebben. En ik heb dat eventjes geprobeerd te illustreren. Daarvoor moet je David van Steen eten natuurlijk. Ik denk, een Bijbelstudie heeft veelal te maken met kennis. De kennis die wij onderling mogen, we mogen samen leren vanuit Gods woord. En dat is iets wat God aan ons geeft om onze harten te raken. Kennis van Gods woord, kennis van Gods plan en kennis van wat God bedoeld heeft met deze wereld. En dat is een geweldig iets. En ik denk dat is vooral de kern van onze Bijbelstudies. Maar daarnaast mogen we ook op zondag onze Bijbelstudies hebben. Of onze diensten hebben. Mogen we luisteren naar de preek, mogen we nadenken over Gods woord. En ik denk, het centrum van de prediking moet toch vooral zijn onze relatie met God. Dat we leren om met hem in contact te zijn. Dat we leren om hem te bewonderen in zijn grootheid, in zijn majesteit. En dat hij de allerhoogste is. Ja, die poot aan de onderkant is natuurlijk altijd het langst, want we zijn zo vaak toch wel geneigd om ook als we op zondag naar de dienst komen om te denken, wat kan ik hier ontvangen? Maar het gaat er natuurlijk even hard om dat wij aan hem geven vanuit ons hart. Zelfs al hebben we misschien niet zoveel te bieden, maar dat we om hem bewonderen en dat we hem, dat naar hem uitspreken en dat we onze liefde naar hem toe uitdrukken. Ik denk die twee die horen gewoon samen. De Bijbelstudies en de verkondiging op zondag. Het is alle twee van groot belang. We hebben het alle twee heel hard nodig. Het een kan eigenlijk niet zonder het ander. We moeten groeien in onze kennis. We moeten groeien in ons geloof. We moeten groeien in wat we weten van, over God. En hoe hij zijn plan heeft bedacht. Maar we moeten dat ook naar hem uitspreken. En we moeten hem daarin ook waarderen. Het is heel belangrijk, denk ik, om dat vast te houden. Er zijn heel veel gebeden die wij, ik wil het heel graag hebben deze morgen over gebed. Er zijn heel veel gebeden die wij zo uitspreken, of die worden uitgesproken en die we dan afsluiten met de woorden, om Jezus wil, amen. Of in Jezus naam, amen. En ook Johannes, die schrijft in de eerste Johannesbrief, dit is de vrijmoedigheid die we tegenover hem hebben, dat hij, indien wij iets bidden naar zijn wil, hij ons verhoort. Als wij iets bidden naar zijn wil, het gaat ook inderdaad om zijn wil, maar wat wil Jezus eigenlijk? Weten wij wat Jezus wil? En draait het in onze gebeden ook echt om zijn wil? Als het gaat over Jezus' wil, dan zegt Jezus daar zelf over in Johannes 4, vers 34. Mijn spijze is de wil te doen van degene die mij gezonden heeft en zijn werk te volbrengen. Van Johannes 5, vers 30. Ik zoek niet mijn wil, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. Of Johannes 6, vers 38. Ik ben van de hemel neergedaald, zegt Jezus, niet om mijn wil te doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. En dit is de wil van hem die mij gezonden heeft, dat ik alles wat hij mij gegeven heeft, dat ik van alles wat hij mij gegeven heeft, niets verloren laten gaan, maar het opwekken ten jongste dagen, want dit is de wil van mijn Vader, dat een ieder die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft, eeuwig leven hebben. En ik zal hem opwekken ten jongste dagen. Wat is de wil van Jezus? Wat wil Jezus? En wat is onze wil, wanneer wij een gebed uitspreken in zijn naam? Zijn wij werkelijk op zoek naar zijn wil? Nou, Neeltje en ik, maar ik denk dat het voor velen van ons wel geldt. Wij hebben altijd heel veel onderwerpen om voor te bidden. Als het gaat om het welzijn voor onze kinderen. Als het gaat om de nood van een aantal zieken uit onze omgeving. Als het gaat over de werkdruk. Of belangrijke keuzes die gemaakt moeten worden. Of als het gaat over het nieuws over Israël en de Palestijnen, of de oorlog in Oekraïne, of de terreur in eigen land. Veel om voor te bidden. En afgelopen woensdag aan het eind van de Bijbelstudie met Mark van Laren hebben we ook nog even een korte bidstond gehouden om te bidden voor Israël. Maar tegelijk dat we daarvoor baden, toen dacht ik, wat moeten we eigenlijk bidden voor deze situatie? Moeten we bidden dat de oorlog maar stopt? Moeten we bidden dat er vooral geen doden zullen vallen tijdens deze oorlog? Moeten we bidden dat alle Joden en Palestijnen zich maar zullen bekeren tot Jezus? Moeten we bidden dat Jezus maar spoedig zal terugkomen naar de aarde en dat hij alle dingen zal herstellen? Ik denk dat zijn allemaal prachtige wensen die we mogen hebben om uit te spreken. Maar wat is Gods wil? Wat is Gods wil als we weten wat er allemaal moet geschieden voordat Jezus terugkomt? Jezus zegt in Matteüs 24, zie toe dat niemand u verleiden. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus. En ze zullen velen verleiden. Ook zult u horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Zie toe, wees niet verontrust, maar dat moet geschieden. Maar het einde is het nog niet. Want volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk. En er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn. Maar dat alles is het begin der weeën. Nou, ik wil zeker niet beweren dat die Israël-Gaza-oorlog, dat nu de vervulling van deze profetie is. Ik wil niet beweren dat het zo is, maar het zou wel zomaar kunnen. Wat we wel weten, is dat de Bijbel zegt dat er zware tijden over deze wereld zullen komen die voorafgaan aan de komst van Jezus. Dat moet geschieden, staat er in de Bijbel. En dan denk ik maar weer aan die woorden van Paulus die zegt, indien wij hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij met volharding. En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren. Maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des Geestes, dat hij namelijk naar de wil van God voor de heiligen pleit. We weten nu dat God alle dingen doet meewerken ten goede voor hen die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn. Wat wil Jezus? En wat is de wil van God? Nou, wat God wil is in elk geval dat we Jezus blijven verwachten. Wat God wil is dat we vasthouden aan wat God heeft toevertrouwd als onze verantwoordelijkheid. En wat God wil is dat we trouw Jezus blijven gedenken met brood en met wijn. Wat God wil is dat we volharden in ons geloof. En dat we volharden in onze gebeden. Of ook wat we lezen in Hosea 6 vers 3. We willen de Heere kennen. En naar jagen hem te kennen. Zo zeker als de dageraad is zijn opgang, dan komt hij tot ons als de regen, als de late regen die het land besproeit. En dat moet ons leven en onze gebeden vervullen. Die kennis van hem en op hem gericht zijn. Daar moet ons hart op gericht zijn. Nou, Daniël, dat hebben we gelezen deze morgen. Als we die oefening die we nou net aan het begin deden, als we die nu zouden herhalen en we zouden onze positieve waardering proberen uit te spreken naar de persoon Daniël. Wat zouden we tegen Daniël zeggen? Hij is een trouwe dienaar. Voorgang van het volk Israël, ja. Profeet. Een volharder, ja. Zijn moed, ja, ook. Zeker. Zeker, absoluut. Absoluut. Geweldig, hè? Dit was echt een bijzondere man, moet ik zeggen, deze Daniël, die al op zo'n hele jonge leeftijd zulke belangrijke keuzes heeft gemaakt. Daniël was een man die van meet af aan zich had voorgenomen om de Heere trouw te blijven. En hij was een man die zich niet wilde verontreinigen met de koninklijke spijzen of met de wijn die de koning placht te drinken. Daniël was een man die beschikbaar was voor de Heere en om de Heere te vertegenwoordigen bij de koning van Babel. Daniël was een man die geen eer of rijkdom zocht voor zichzelf en respect had voor de koning. Maar tegelijkertijd was hij ook een man die de waarheid sprak, ook al was die waarheid soms staalhard. En hij was een man die trouw 3 keer per dag in zijn bovenkamertje zich neerboog voor God. En hij was een man die, en dan gebruik ik maar even de woorden van Petrus, hij was een man die God meer gehoorzaamde dan mensen. 3 maal per dag, lazen we, boog hij zich neer op zijn knieën en bad en loofde zijn God, juist zoals hij dat tevoren placht te doen. Toen snelden die mannen toe en vonden Daniël biddende en smekende tot zijn God. Nou, ik weet niet hoe jij dat ervaart, maar ik voel altijd een beetje een soort spanning als ik dan zie hoe Daniël bad en als ik dan kijk hoe wij christenen vaak omgaan met gebed. En dan vraag ik me af, weten wij eigenlijk nog wel wat echt bidden is? En misschien dat daar wel een beetje het schoentje wringt waarom er soms zo weinig vrucht is, mag ik dat zo zeggen? En dan gaat het me zeker niet om de hoeveelheid woorden of de mooie zinnen of de tranen die we uiten in ons gebed. Dat mag, dat is fijn, maar daar gaat het zeker niet om. Jezus die zegt zelf in Matthäus 6, gebruik bij uw bidden geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden. Daar gaat het niet om. Maar er bestaat wel degelijk zoiets als verkeerd bidden. Jacobus 4, vers 3 zegt, u bidt wel, maar u ontvangt niet doordat u verkeerd bidt. Nou, dat is een tekst die noem ik met heel veel voorzichtigheid hoor, want wie ben ik om jouw gebeden te beoordelen? Daar gaat het me zeker niet om. Maar er bestaat kennelijk wel zoiets als verkeerd bidden. En Daniël die nam zich 3 keer per dag voor, of nam zich voor om, hij nam 3 keer per dag de tijd, zo moet ik het zeggen, om tot God te bidden. En bidden is in gesprek zijn met God die alles al weet van voor de grondlegging der wereld. In gesprek zijn met God die alles al weet van voor de grondlegging der wereld. Hij heeft ons lief gehad al van voor de grondlegging der wereld, staat er in Johannes 17. Hij heeft ons uitverkoren al van voor de grondlegging der wereld, staat er in Efeze 1. Hij kende ons al voor de grondlegging der wereld, Jeremia. Nog voordat je bestond, kende hij je naam. Bidden is in gesprek zijn met God, die ons door en door kent en die alles al weet. Daniël bad 3 keer per dag. Nou, dat verhaal wat we daarnet hebben gelezen, ik denk de meeste mensen die kennen dat verhaal wel. Het beroemde verhaal van Daniël in de leeuwenkuil. En voor de enkeling die dat dan niet weet, Daniël was een integere Joodse jonge man die als balling diende aan het hof van Babel. En hij had een aantal belangrijke geloofskeuzes in zijn leven gemaakt, waar hij ook heel consequent naar leefde. Hij had zich voorgenomen zich niet te verontreinigen. Hij was trouw in zijn gebeden. Hij was onberispelijk. En hij was beschikbaar voor zijn Heer. En om die reden, omdat Daniël zo'n persoonlijkheid was, daarom werd hij ook gezegend door de Heer met kennis en verstand, met inzicht in gezichten en dromen. En ook koning Darius, de Meder, was door die eigenschappen die Daniël had, zeer op hem gesteld. En hij beloonde hem met een hele hoge positie. En hij had hem bijzonder graag. Maar ja, dat was Darius. Niet iedereen die had hem even graag. Die rijksbestuurders en die stadhouders, die dachten er heel anders over. Die regelden bij de koning een bijzondere, een waterdichte wet, dat ieder die binnen 30 dagen een verzoek zou richten tot enige god of mens behalve de koning, in de leeuwenkuil zou worden geworpen. Maar Daniël was trouw in zijn gebeden en hij bleef God meer gehoorzamen dan mensen. Daniël ging door om 3 keer per dag tot God te bidden met de ramen wagenwijd open. Nou ja, de gevolgen die laten zich raden. Daniël die mocht een bezoek brengen aan de leeuwen. Maar God, die Daniël zo volhardend diende, die bevrijdde hem van de leeuwen. Wat had die Daniël nou te verliezen als hij een maand lang niet zou bidden? Wat had Daniël nou te verliezen tegenover een God die alles al weet? Wat had hij te verliezen als hij een maand lang netjes zou gehoorzamen aan de koning, aan het bevel, aan die wet, en gewoon een maand lang niet zou bidden tot zijn God? Ik denk, volgens mij had hij helemaal niks te verliezen. God weet alles al. En alles wat Daniël bidt is allang bij God bekend. En anders doet hij toch de ramen even toe. Of hij bidt gewoon eventjes heel stilletjes. Dat niemand het hoort, dan gaat het toch ook. We kunnen toch ook in stilte bidden. Wat had Daniël nou helemaal te verliezen? Niets toch? Eigenlijk had hij volgens mij helemaal niks te verliezen. En toch had Daniël alles te verliezen. Als het gaat over zijn trouw aan God. Als hij mensen en zelfs de koning meer zou gehoorzamen dan God. Dan had hij alles te verliezen. Maar Daniël boog zich neer op zijn knieën en bad en loofde zijn God. Juist zoals hij tevoren placht te doen. Nou, er is een andere geschiedenis in de Bijbel over koning Asa, dat ga ik niet helemaal uitleggen, maar in die geschiedenis van koning Asa, daar is in 2 Kronieken 16, daar is één zinnetje wat mij heel erg trof en wat mij altijd heel erg heeft beziggehouden. Er staat: in het 39e jaar van zijn regering werd Asa, koning Asa, ziek aan zijn voeten en zijn ziekte werd hoogst ernstig. Maar zelfs in zijn ziekte, staat er dan, zocht Asa geen hulp bij de Heere, maar bij de heelmeesters. Wie staat er bovenaan zijn lijstje? Niet de Heere. Wie staat er bovenaan ons lijstje? Wanneer wij raad of advies nodig hebben, wanneer wij hulp nodig hebben, wanneer wij bidden. Wie staat er bovenaan ons lijstje? Nou, we mogen echt dankbaar zijn hoor, voor dokters, voor raadgevers, voor psychologen, voor leraars. We mogen dankbaar zijn dat die mensen er zijn. Maar God moet altijd bovenaan ons lijstje blijven staan. Dat geldt voor alles wat wij doen. Welke woorden zou Daniël gesproken hebben toen hij bad? Lezen we eigenlijk niet in dat gedeelte. We lezen niet wat Daniël gebeden heeft. Blijkbaar gaat het in dit gedeelte niet over de inhoud van het gebed. Maar het gaat over de trouw van Daniël aan God. En dan vraag ik me af, hoe moeten wij bidden? Wat moeten wij bidden? Wat moeten wij bidden voor onze strijd en moeite? Wat moeten wij bidden voor onze zieke broeder of zuster? Wat moeten we bidden voor een ongelovige die in nood verkeert? Wat moeten we bidden voor onze kinderen in deze wereld die zo vol is met tumult? Wat moeten we bidden voor al die slachtoffers van kindermisbruik sinds dat programma God Vergeten op televisie is geweest? Wat moeten wij bidden voor de katholieke kerk? Wat moeten we bidden voor al die oorlogen, voor al die haat en voor al die terreur die er in de wereld is? Wat moeten we bidden voor onze regering? Ik vind dat soms best een moeilijke vraag om te beantwoorden. Nou, in Daniël 9, drie hoofdstukken verder als waar wij gelezen hebben, daar lezen we een heel uitvoerig gebed van Daniël. Dat gaan we vandaag niet lezen. Maar, misschien dat ik een volgende keer wel eens even met een banaan of met een meloen op jullie afkom en dat we nog een partje van de vrucht van de geest gaan behandelen of zo. Ik weet het niet. Maar goed, in elk geval is het wel een onderwerp om ook eens goed te bekijken. Maar dat gebed in hoofdstuk 9, daar staat wel een heel treffend stukje wat ik wel even wil lezen. Een paar versjes, vers 21 tot 23, daar staat: terwijl ik nog sprak in het gebed, dus dat is Daniël, hè? Terwijl ik nog sprak in het gebed, kwam de man Gabriël, die ik tevoren gezien had in het gezicht, in ijlende vlucht tot vlak bij mij op de tijd van het avondoffer. En hij begon mij te onderrichten en sprak met mij en zei: Daniël, nu ben ik uitgegaan om u een klaar inzicht te geven. Bij het begin van uw smeekbeden is er een woord uitgegaan en ik ben gekomen om het u mee te delen, want u bent zeer bemind. Let dus op het woord en sla acht op het gezicht. Want u bent zeer bemind. Ik denk dat er heel weinig verbeelding voor nodig is om te weten waarom dat tegen Daniël gezegd wordt. Dat is omdat God helemaal in het centrum stond bij alles wat Daniël deed. En dan vraag ik me af, zou dat nou typisch een oud-testamentisch iets geweest zijn, een oud-testamentisch principe wat hoort bij het volk Israël? Of zou dat eenzelfde principe zijn wat ook bij ons kan werken? God centraal in alles wat je doet. Bij je zitten, je opstaan, je gedachten, je gaan, je liggen, al je wegen, je woorden. Welke psalm is dat? Ja, dat is 139, hè? Ja. God centraal in alles wat je doet. God heeft de wereld lief. En God heeft ook jou lief. Dat mag aan ieder duidelijk zijn. Maar toch vind ik het wel heel bijzonder dat Daniël in dit gedeelte een zeer beminde man wordt genoemd. Maar als God hem een zeer beminde man noemt, dan begrijpen we wel dat Daniël een stukje dieper mocht kijken in de dingen die God hem openbaart. En dan begrijpen we ook dat God hem in bescherming neemt tegen de aanvallen van Satan. En ook dat God hem zegent met kennis en verstand, met inzicht in gezichten en dromen. En ik geloof dat dat ook met jou en mij kan. Ik geloof dat ook wij dat kunnen ervaren. Dat ook jij een zeer beminde man of vrouw of jongen of meisje kan zijn in Gods ogen. Maar wat doe je daarvoor? Wat zouden die woorden ons te zeggen hebben uit 1 Johannes 4 vers 19? Wij hebben lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Ook wij mogen zeer bemind zijn in Gods ogen. Maar wat hebben wij daarvoor over? Bidden betekent dat we bij God willen zijn. Bidden betekent dat we zijn wil kennen of leren kennen en daarnaar leven. Bidden betekent ook dat we trouw zijn naar God toe. En bidden betekent dat we God op de eerste plaats zetten in alles wat we doen. Ik wil afsluiten met enkele woorden nog te lezen uit Romeinen 8. Wat ik gewoon heel bemoedigende woorden vind. Romeinen 8 vanaf vers 31. En daar lezen we eigenlijk ook hele bekende verzen. Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met hem ook niet alle dingen schenken? Wie zal uitverkorenen Gods beschuldigen? God is het die rechtvaardigt. Wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene. En wat meer is, de opgewekte die ter rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard. Zoals geschreven staat, om uwentwil worden wij de ganse dag gedood, we zijn gerekend als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog heden, nog toekomst, nog krachten, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heere. Wat een zekerheid die we hebben mogen ontvangen in Gods woord. Wat een bemoediging als je dit leest. En wat God heeft gegeven aan ons allemaal. Is dat niet een motivatie om te zeggen, God moet in het middelpunt staan bij alles wat we doen. En hij moet het centrum zijn van ons handelen, van ons spreken, van ons bidden. En hij moet alle eer krijgen. Hij is de schepper. Hij is degene die alle dingen heeft uitgedacht. Hij is de voleinder. Hij heeft alles in zijn hand. Hij moet het middelpunt zijn in alles van ons leven. Zullen we nog samen de Heere danken. Heer Jezus, God de Vader, Heilige Geest, wat is het kostbaar om u in ons leven te mogen kennen, om te weten wie u bent, om te weten wat uw macht kan uitwerken. Wat is het geweldig om met u en voor u en tot uw eer te mogen leven. En dan is het mijn diepe verlangen deze morgen, dat wij zoals we hier zitten, echt naar huis gaan straks met alleen maar dat ene diepe verlangen, dat u werkelijk het middelpunt bent van alles wat wij doen. Dat we ons niet zullen schamen voor u, maar dat we bereid zijn om wat er ook gebeurt in ons leven en welke tegenslag we ook tegenkomen in ons leven, wat er ook misschien aan obstakels zijn, dat we u niet zullen vergeten, maar dat we juist ook in die moeite u zullen betrekken. En steeds weer op zoek zullen zijn, wat wil God? Wat is de wil van God voor mijn leven? Wat is de wil van God voor mijn omgeving? Wat is de wil van God voor deze wereld? En dat we daarvoor zullen leven, opdat uw wil mag geschieden. O Heere, dank u wel dat u in uw wil zo naar ons hebt gekeken en ons een plaats hebt gegeven in uw machtige plan. Heere, hier zijn wij. Mogen wij onze plaats innemen in uw plan en in uw bediening, opdat uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen en uw wil geschieden. Heer, dat bidden we u, dat smeken we u, uit genade en om Jezus wil. Amen. Amen.